wil viering van het heilig avondmaal plaatsvinden. Aanstaande woensdag 28 augustus hoopt de kerkenraad te vergaderen en er zal gelegenheid zijn om de kerkenraad te bezoeken na 20:30. Aanstaande donderdag 29 augustus vindt de jaarlijkse bejaardentocht plaats. Uiterlijk 1:15 dient men dan aanwezig te zijn hier bij de kerk. Laten wij alles doen in afwachting en onder inwachting van de zegen des Heren. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria en daarvan het 5e en 6e vers. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, en hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Lofzang van Maria, vers 5 en vers 6. We lezen het woord des Heren uit de profetie van Jesaja, het 66e hoofdstuk. Jesaja 66. En daar lezen we de eerste 13 versen van. In aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 145, het 6e vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. 145. Vers 6. We lezen dus Jesaja 66, de eerste 13 versen. Alzo zegt de Heere: de hemel is mijn troon, en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zoudt bouwen, en waar is de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert is als die zwijnen bloed offert. Wie wierook brandt en gedenkoffer is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen en hun vrezen zal ik over hen doen komen. Omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoort des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil, zeggen dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn. Een stem uit de tempel, de stem des Heeren die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere? Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Weest vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijt treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlusten met de glans harer heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, ziet ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen. Ja, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als een dien zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Gemeente, op deze voorbereiding zondag voor het heilige avondmaal dat we volgende week zondag hopen te vieren in het midden der gemeente, wil ik u het woord Gods bedienen uit dit 66ste hoofdstuk van Jesaja. En de tekst voor vanmorgen vinden we in het tweede deel van het tweede vers. Jesaja 66 vers 2b, waar wij lezen: maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Wij zoeken het aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En wij willen ook in onze gebeden de zieken gedenken. In het ziekenhuis is nog altijd zuster Blankenstein, in het ziekenhuis in Zeist is ze dan nog altijd. En dan broeder Schuurman, nog altijd in het ASU in Utrecht. En broeder Langelaar uit Leersum is dan vandaag wel thuis, maar moet vanavond toch weer terug naar het ziekenhuis te Lichtenberg in Amersfoort. Laten wij samen bidden. Heren, laten wij uw heilig aangezicht mogen zoeken in dit morgenuur. We zijn samengekomen rondom uw woord. En dat is in de weg van uw eigen inzettingen. Zo hebt u het gewild. Zo vraagt u het ook van ons. Zo vinden we het in de schriften. Onder Israël was het een eis dat het volk zich geregeld voor u zou stellen in het heiligdom in Jeruzalem. En later, nu die heilige tempel van oudtijds verdwenen is en ook niet meer nodig is omdat het offer van Golgotha gebracht is, verwacht ge uw volk op de plaats waar we samenkomen rondom uw woord, heren. En het apostolisch vermaan is dat we onze onderlinge bijeenkomst niet zullen nalaten. En nog altijd is het waar wat een van de profeten gezegd heeft, dat God toen weliswaar van de tempel, maar dat mag toch nu ook waar zijn van elke plaats waar gij met uw gemeente wilt samenkomen. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. En heren, zo ligt het toch ook in het hart bij tijden van alle die u vrezen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te treden. Het verlangen om uw stem te horen, uw woord te beluisteren, u in uw inzettingen te mogen ontmoeten. Heren, wij bidden van u, nu wij dan in de weg van uw eigen inzettingen gaan, en dat is geen verdienst, dat is niet anders dan onze schuldige plicht. En als we alles gedaan hebben, dan moeten we nog zeggen dat we ontrouwe dienstknechten en onnutte dienstknechten zijn. Maar als wij dan zo in de weg van uw inzettingen hier voor uw aangezicht bijeen zijn, en als uw woord geopend voor ons ligt, en als we gereed zijn om dat woord te gaan beluisteren, wilt u er dan bij zijn? Wilt u erin meekomen? Wilt u uw werk in ons midden doen, Heren? Want daar gaat het toch om. En laat het dan ook waar mogen worden op deze zondag, dat u daar wilt zijn waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. U hebt het zelf toegezegd, daar ben ik in het midden. Heren, mag dat inderdaad vandaag ook door ons worden ondervonden. Als uw woord gepredikt wordt, geef er dan de bediening van uw Heilige Geest bij. Als uw woord verkondigd wordt, Heren, draag gij het dan in onze harten. Ach, daar kunnen wij het toch niet brengen. We kunnen het maar amper bij ons oor brengen. En we kunnen het maar amper meenemen in de zin der gedachte. Ja, zelfs als dat zo is, dan is dat nog uw gave. Want Heren, u weet het, we zijn tot alle boosheid geneigd. En een van de boosheden die we bedrijven in de kerk onder de prediking van uw woord is dat wij wel een ogenblik ons aangeboren aangezicht als in een spiegel opmerken. Maar daarna draaien we ons om en we vergeten terstond wat we gezien hebben. Als de boosheid die we in de kerk bedrijven, Heere, is dat wij onder het woord zitten en soms niet eens horen wat er gepredikt wordt. Als we onder de prediking zitten, dan zitten we daar van nature met een gesloten hart. En dan dringt uw woord niet binnen en dan doet het geen kracht. En dan is het als een zaad dat wel goed is in zichzelf, maar dat door de vogels wordt weggepikt, zodat het geen enkele vrucht draagt. Heren, daarom, we zijn ook in die dingen zo helemaal afhankelijk van u. Maar zeker als het gaat om dat binnenbrengen van uw woord in ons hart en de ervaring van de kracht ervan, schenk ons uw Heilige Geest. Want alleen door uw geest zal het zo zijn. Door uw geest verstaan we wat tot onze vrede dient. Door uw geest worden we wijs tot zaligheid. Heren, gedenk hem die uw woord heeft te prediken. Geef hem een mond om te spreken en inzicht in uw woord. En laat hij mogen spreken naar de mening van uw geest. Wees ons allen gedachtig zoals wij hier in de kerkbank zitten en zoals we meeluisteren ook via de kerktelefoon. Geef uw zegen over uw woord, Heere, en laat het zijn werking, zijn krachtige, zijn rijke, zijn zegenrijke werking mogen verrichten in het midden der gemeente. Opdat wij op deze voorbereidingszondag, waarin de roep toch ook weer zal uitgaan, de nodiging om aan uw tafel te komen, maar waarin we toch ook weer geplaatst worden voor die geweldige opdracht om onszelf te onderzoeken en te beproeven, opdat op deze voorbereidingszondag uw woord tot rijke zegen mag worden gesteld voor allen die het horen. Heere, bewaar ons voor de zonde, voor alle zonde, en vergeef ons ook alle zonde en alles wat in ons leven niet recht is, niet overeenstemt met uw heiligheid. Ach Heere, er is veel in ons leven waarover we ons moeten schamen en waarvoor we ook schuld hebben te beleiden. Er is veel in ons doen, in ons laten, in ons spreken, in ons zwijgen, zelfs in ons denken, zelfs in ons gevoelen, zelfs in onze emoties, wat niet voor u bestaan kan. En er is zonde overal, omdat we aan alle kanten door de zonde zijn aangetast en besmet. Wat hebben we toch nodig? Dat u vergeving schenkt. Dat u het bloed van de Heer Jezus over ons brengt. Dat u ons wast en reinigt, vernieuwt en heiligt. En dat wij zo als nieuwe mensen mogen leren wandelen in uw wegen. Heer, als we op onszelf zien, dan moet u ons voorbij gaan. Maar hebt u dan ooit een mensenkind aangezien in gunst en ontferming, omdat die mens dat waard was of verdienste had? O ja, in de staat der rechtheid, toen Adam en Eva nog zondeloos waren, toen hadden ze verdiensten, toen hadden ze rechtvaardigheid, toen hadden ze geen zonde en geen schuld. Maar daarna, Heere, het is met alle mensen toch laag afgelopen. En er is er toch niet één geweest die ooit enig recht kon inbrengen. En als u dan aan Abraham en aan David en aan Daniel en aan Maria en aan zovelen in Bijbelse tijden en aan zovelen daarna uw gunst en genade wilde bewijzen, dan was dat toch niet om enig goed in hen, maar dan was dat toch vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dan deed u het toch om uw naams wil. Heere, doe het om diezelfde reden en op diezelfde grond, ook vandaag. En schenk ons diezelfde onverdiende, soevereine genade die u aan al uw volk en kinderen vroeg en laat bewezen hebt. Die genade waardoor ze gered werden van het verderf, waardoor ze opgehaald werden uit hun val en waardoor ze in de hemel mogen komen en met u de drieënige voor eeuwig verzoend mogen zijn. Schenk ons deel aan dat heil dat door Christus verworven is, wat een volkomen heil is, waar niets aan ontbreekt. Schenk ons de deel aan door het werk van de Heilige Geest. Zegen u niet alleen ons, Heere, maar denk ook aan onze zieken. U kent ze ook stuk voor stuk. En wat is het nodig ook dat ze persoonlijk door u gekend worden en door u bezocht worden. En door u geholpen en ondersteund worden. Wij bidden u dat voor onze zieken in het ziekenhuis die we elkaar noemden. Elk in zijn of haar eigen en persoonlijke omstandigheden. U weet, Heere, wat er nodig is voor het lichaam. Zegen de middelen, zegen de rust, zegen alles wat gedaan wordt tot hun herstel. En zegen ze ook naar de geestelijke noden die ze hebben. En laten ze hun toevlucht mogen nemen bij u en het weten dat er een open deur is naar uw genadetroon. En dat zij ook mogen ervaren dat u hen bezoekt en dat u tot hun hart, tot hun ziel wilt spreken. Zie zo in gunst en ontferming op hen ten neer en ook op onze zieken thuis. Heren, er zijn er ook die thuis ziek zijn, de een ernstiger dan de ander, maar wat hebben we het ook in die omstandigheden nodig, dat gij ons nabij zijt en dat gij ons helpt. We willen u ook na uw naam ook danken voor mensen die bevoorrecht zijn, die uitgered zijn, die reden tot dankbaarheid en tot erkenning van uw naam hebben. Heren, laten we het niet vergeten. Om in de nood tot u te roepen, maar ook als u uitredt om uw naam te danken en te erkennen. En als er zegeningen zijn om ermee in u de Heere te eindigen. Zo leggen we onze noden voor u neer. En zo smeken we u, Heere, vervul ze. En wees ons een alles vervullend God. Niet alleen ons, hier, maar wilt u zijn overal waar uw woord verkondigd wordt. Op deze zondag mag het evangelie op vele plaatsen in ons eigen land en daarbuiten weer worden verkondigd. Laat die boodschap vruchten dragen. Laat dat woord van u dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk, aan de verheerlijking van uw naam. Heren, laten er vanavond aan het eind van deze dag weer toegebracht mogen zijn. Ontrukt aan Satans macht en overgegaan in uw koninkrijk. En wilt gij op deze dag ook door de prediking van uw woord nog uw volk en kinderen sterken en ondersteunen. Zegen zo de dienst der prediking. Zegen alle arbeid in en met het woord. Op het zendingsveld en onder Israël en waar ook dat evangelie nog mag klinken. Heere, gebruik het om Satans macht te breken en om uw naam groter nog te maken. In deze wereld vol ongerechtigheid en moeite en spanning. Heere, we bidden u, ontfermt u zich over alles wat op u hoopt en wat tot u de toevlucht neemt. En zegen ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 147ste psalm, het tweede en het zesde vers. 147 vers 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en de Heer betoont zijn welbehagen. Wij keren ons nu naar het 66ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja, het laatste deel uit dit profetenboek. U weet dat Jesaja bestaat eigenlijk uit twee gedeelten, de eerste 39 hoofdstukken en dan vervolgens de hoofdstukken 40 tot en met 66. Er is ook een merkbaar onderscheid in datgene wat de profeet in het eerste deel en in het tweede deel van zijn profetie bespreekt. Het tweede deel gaat met name over de beloften die God gegeven heeft, dat het volk uit de ballingschap zal terugkeren en hoe de Heere die beloften waar zal maken en dat ze dan weer zullen mogen komen in hun eigen land en mogen wonen in hun eigen gebied. Maar zo laat Jesaja 66 zien, ook dat is niet het antwoord op alle problemen. Zeker als God zijn volk terugbrengt uit het land van de ballingschap, dan zijn er een aantal grote ingrijpende problemen en moeilijkheden opgelost en uit de weg geruimd. En dan is weer gebleken dat de Heere in gunst en ontferming op zijn volk wil neerzien. Maar dat is ook niet het antwoord op elke vraag. Want ook onder dat volk van teruggekeerde ballingen is het niet allemaal zoals het zijn moet. Dat kondigt de profeet hier aan en uit andere Bijbelboeken weten we dat het inderdaad zo is. Zo is geweest. Ook onder de teruggekeerden uit Babel was het niet allemaal zoals de Heere dat mocht verwachten. Er waren nog allerlei zonden en gebreken. En een van de ergerlijke zonden die er met name na de ballingschap gekomen is onder het volk van Israël, is de zonde van de eigen gerechtigheid. En van het genoeg hebben aan de vormen, de uiterlijke religie. Daar waren ze heel stipt op en dat ging allemaal heel precies. Maar tegelijkertijd dacht men aan die precies uitgevoerde godsdienst en aan die stipt nageleefde bepalingen genoeg te hebben. Bijvoorbeeld, dat is iets wat in Jesaja 66 aan de orde komt. Natuurlijk hebben ze de tempel herbouwd. Natuurlijk zeg ik, want dat hoorde ook zo. Dat was naar de wil van de Heere. Het huis van de Heere lag woest. Dat was ook in de inname van Jeruzalem door de Babylonische legerscharen een puinhoop geworden. En dat huis van de Heere, dat heeft jarenlang als een ruïne daar gelegen. En dat moest veranderen. Ze mochten niet alleen hun eigen huizen herbouwen en hun eigen landerijen weer gaan bewerken, maar voor alles was het de wil van de Heere dat ze zijn huis, zouden oprichten. Met name de profetie van Haggai legt daar sterke nadruk op. Dus dat ze de tempel herbouwden, daar was niets verkeerds mee. Integendeel, maar dat ze gingen denken, toen die tempel weer klaar was, dat het daarmee in orde was. Toen waren ze op het verkeerde pad. Toen ze aan de tempel genoeg gingen hebben. Toen ze gingen denken dat het met de herstelde tempel weer in orde was. Ze hadden niet begrepen dat de Heere, Israëls God, weliswaar een heiligdom wilde hebben op aarde, maar dat hij tegelijkertijd veel groter en veel eerlijker is dan een tempel op aarde, zodat een aardse tempel hem nooit zal kunnen bevatten. En daarom, zo luidt het woord van de profeet, het woord van de Heere via de profeet: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij die de mij zoudt bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer. Met andere woorden, Israël moet niet denken dat het met die herbouwde tempel goed is. Ze hebben wat meer nodig. En ze hebben niet alleen uiterlijke godsdienst nodig, maar God zoekt naar waarheid in het binnenste. God is er niet tevreden mee als het voorgeschreven aantal offers gebracht wordt. God is er niet tevreden mee als ze op de gezette tijden trouw naar zijn huis gaan. God is er niet tevreden mee als priesters en levieten volkomen zuiver en naar de voorschriften functioneren in hun diensten. Wat vraagt de Heere? Hij vraagt naar nog wat anders. En dat andere, dat zit aan de binnenkant van ons leven. Dat is niet wat onze handen doen. Dat is niet waar onze voeten ons brengen. Dat is niet waar onze mond over spreekt. Maar dat heeft te maken met het allerinnerlijkste. En daarom zegt de Heere, maar op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Dan noemt de Heere dus via zijn knecht een aantal merktekenen van degene die hem wel behagelijk zijn. Merktekenen van de ware vromen. En dan laat de Heere weten bij wie hij woont, op wie hij neerziet. In wie hij een welbehagen heeft. En om de lijn door te trekken, wie hij aan zijn tafel verwacht. Hij noemt daar een aantal merktekenen van. En dat is bijbels, niet alleen hier, maar je vindt dat op vele plaatsen in de schrift. De Heere beschrijft het volk dat hij zich tot een eigendom verworven heeft. Hij laat weten wat dat voor mensen zijn, hoe ze eruit zien. Hoe ze er van binnen uitzien. Hij laat weten hoe hij ze maakt. Hij geeft de eigenschappen van dat volk te kenmerken. En welke zijn dat dan? Ja, als we daarop gaan letten, en daar geeft onze tekst alle aanleiding toe natuurlijk, dan moeten we misschien eerst eens even stilstaan op wat, bij wat de Heere niet zegt. Op deze zal ik zien, namelijk. En dan zegt hij niet op de aanzienlijke, op de rijke, op de invloedrijke, op de volmaakte, op de getrouwen, op de ijverigen, op de harde werkers, op de geleerden, op de kunstzinnigen, op de ouderlingen en de diakenen en de dominees. En anderen die een vooraanstaande plaats of een speciale plaats in de kerk hebben. Nee, zulke noemt de Heere niet. De dingen die bij ons, de dingen die in de wereld in tel zijn en die daar geacht en gezocht worden, die worden door de Heere niet genoemd. Wij kijken naar rijkdom, wij kijken naar invloed, wij kijken naar mensen die wat te zeggen hebben. We luisteren naar mensen die wat te zeggen hebben, enzovoort. Maar bij God ligt dat anders. Op wie ziet de Heere? Op de armen, waar de wereld nou juist niets mee beginnen kan. En voor de eigen gerechtige kerkganger is zo'n arme, zo'n geestelijk arme, zoals we straks zullen zien, ook niet zo erg aantrekkelijk. Op wie ziet de Heere? Op de verslagene van geest. Nou, wie zoekt nou het gezelschap van een verslagene van geest? Wie voelt zich daar nou thuis? Op wie ziet de Heere? Op mensen die voor zijn woord beven. Mensen die uit eerbied voor Gods woord de wil des Heeren serieus nemen en die hem precies begeren te dienen. Maar die worden in de wereld en ook bij de godsdienst al heel gauw afgeschreven. Die zijn te precies, daar kun je niet veel mee beginnen. Die zijn zo wettisch. Ja, de dingen, de merktekenen die de schrift die het woord van God in onze tekst noemt, dat zijn geen dingen die goed in de markt liggen hier op aarde. En toch noemt de Heere ze. Laten we ze eens nader bekijken, die drie dingen die hier gezegd worden. Hij heeft het over de armen. Op deze zal ik zien, op de arme. Niet de maatschappelijk arme. Dat heeft een horizontalistische, moderne prediking ervan gemaakt. Overal waar de Bijbel van armen spreekt, daar worden dan inderdaad de maatschappelijk, de sociaal armen bedoeld. Zo wordt wel gezegd en gepreekt. En vandaar dat het de roeping van de kerk is en dat wordt nogal benadrukt om wat voor de armen en de verdrukten te doen en daar en voor hun rechten voor op te komen. Maar de zaak waar het in de Bijbel om gaat als het over de armen gaat, is de Heere bedoelt geestelijke armoede. Zalig zijn de armen van geest. De mensen die geestelijk aan de grond geraakt zijn. Die geen verdiensten hebben. Die dat ook ontdekt hebben in hun leven. Dat zij geen verdiensten hebben. Dat zij niets hebben om mee voor God te kunnen verschijnen. Die geen goede werken hebben, hebben ze die dan echt niet? Jawel, ware vromen hebben goede werken, maar ze durven ze er niet voor houden. Bovendien, ze kunnen daar nog niet mee voor God bestaan. Al leven ze nauwgezet en al dienen ze de Heere en al zijn ze volvaardig om in zijn wegen te treden en al haten ze de zonde en al hebben ze God en hun naaste lief, dan hebben ze nog begrepen dat ze daarmee niet voor God kunnen bestaan en dat ze daar niet op kunnen vertrouwen. Arm zijn ze. Ja, ik moet zeggen, zijn ze gemaakt. Ze zijn ontledigd. Ze zijn door de Heere ontledigd. Ze zijn in hun armoede neergezet. En toen ontdekten ze dat ze niet zijn zoals ze moesten zijn. En ze begonnen te ontdekken dat ze niet hebben wat ze eigenlijk wel moeten hebben. Ze hebben geen kennis van God, geen gerechtigheid, geen heiligheid. En nu komt God met zijn woord, met de aanbieding van zijn genade. En die woorden Gods moeten geloofd worden en in het geloof aanvaard en omhelst worden. Maar deze arme heeft ontdekt dat hij geen geloof heeft. De Heere zegt in zijn woord dat hij genadig en barmhartig is, maar hij wil er van den huize Jacobs om gebeden zijn. Maar die arme heeft ontdekt dat hij van zichzelf geen gebed heeft. De Heere komt met zijn woord en hij roept in dat woord en hij eist in dat woord dat we met de zonde zullen breken en dat we ons tot hem zullen wenden in waarachtige bekering. En die arme heeft ontdekt dat hij geen bekering heeft. En zo is hij geworden tot een bedelaar. Een bedelaar die niets heeft, die gebrek heeft. En alles wat hij nodig heeft, dat moet hij ontvangen van een ander. En zo ligt deze arme aan de poort des hemels. Met uitgestoken handen of de Heere hem een aalmoes geven wil. Arm is hij en dat was de weg waarin hij het leerde in beginsel om van genade het te verwachten. En als je van genade moet leren leven, dan doe je de ontdekking dat je nooit genade in voorraad krijgt. Want de Heere zal zich doen overblijven en ellendig en arm volk. En de Heere houdt zijn volk in dat opzicht ook arm en behoeftig en nooddruftig. Hij geeft ze genade en die genade is genoeg. En die genade is voor elke weg genoeg. En die is voor elke omstandigheid genoeg. Maar hij geeft ze altijd zoveel genade dat ze genoeg hebben en niet meer dan genoeg. Geen overvloed, geen extra's. Zou niet kunnen lijden ook, want het zou doorgebracht en verkwist worden. En daarom zijn ze arm. Altijd maar weer lege handen. En die moeten dan inderdaad nog leeg gemaakt worden. Arm, want de Heere neemt ze alles af. Er was een tijd in hun leven dat ze dachten dat ze voorlopig nog vooruit konden. Dat ze het aan konden. Maar dat leren ze ook af. Een tijd was er dat ze het wisten. Maar dat is niet meer zo. Een tijd was er dat ze het konden. Maar dat is ook niet meer zo. Gans hulpeloos komen ze tot hem gevloden. Onkundig in zichzelf. Dwaas in eigen oog. Ze zijn eens vastgelopen met hun zogenaamde inzichten. Met hun kennis, met hun kunde. En toen ging het niet meer. Hun handen hadden ze vervuld met eigen deugden en kwaliteiten. En ze hadden toch dit en ze hadden toch dat. En ze hadden een ervaring hier en ze hadden een beleving daar. En ze hadden een goede kerkgang zus en ze hadden een gebedsverhoring zo. Maar ze kunnen er niet meer op steunen. Ze kunnen het daar niet meer van verwachten. Dat is de grond in hun leven niet meer. Arm zijn ze. En dat gaat nooit over. Nooit. Jawel, als de bedelaar sterft. En als Lazarus door de engelen gedragen wordt in de schoot van Abraham. Dan gaat het over. Maar hier op aarde zijn ze bedelaars. Zoals Luther het op zijn sterfbed zei. Wij zijn slechts arme bedelaars. Maar als ze in die omstandigheid verkeren, dan mag dat aan de ene kant pijnlijk zijn en vernederend. Om het iedere keer weer in te leven, arm en ellendig te zijn. Maar er is voor zulke mensen wel hoop. Armoede en gebrek, ja zeker, maar daar is alles niet mee gezegd. Er is voor zulke mensen hoop, want op deze zal ik zien, zegt God. Op zulke ziet hij juist ter neer. Waarom op zulke? Omdat hij aan rijken en verrijkten niets kwijt kan. Maar aan armen kan hij zijn gena en zijn hulpen ter verlossing tonen. En bij hen is nou juist plaats. Zij gingen daar juist naar uit. Als hen geen hulp of uitkomst bleek en hun geest in hen bezweek, bleef er geen andere weg over dan de vlucht te nemen tot de troon der genade en de Heere te bidden. Heere, ontferm u mijner. Voor het eerst en bij vernieuwing. En omdat God aan zulke harten wat kwijt kan, daarom komt hij tot hen en neemt hij in hun leven zijn intrek. Als ons hart vol is en als onze handen vol zijn en als we het nog zo goed hebben en als we het ook met onszelf nog zo goed getroffen hebben en als we nog wat betekenen kunnen, denken we, ach, wat kan de Heere dan bij ons doen? Dan moet hij eerst weer arm maken. Maar als wij leeggeschud zijn en behoeftig geworden zijn en hongerig en dorstig naar de gerechtigheid gemaakt zijn, dan is er plaats voor Gods werk en voor de bediening uit de Heilige Geest. Op deze zal ik zien. Zulken verwacht de Heere dan ook. Niet alleen als bedelaars aan zijn genade troonen, aan de deur, de poort des hemels. Maar zulken verwacht de Heere ook aan zijn tafel, waar hij armen met zijn heilsgoederen wil vervullen. Verslagen van geest. Dat is het tweede wat er gezegd wordt. Dat zijn ze dus ook. En dat heeft duidelijk te maken met hun zonde. Want in hun leven is hen licht opgegaan over hun zondig bestaan. Ze hebben er wat van gezien. Wat zonde is. En wat het verschrikkelijke karakter van de zonde is. En wat we door onze zonde teweeg brengen. Hoe we God ermee krenken. Hoe we onszelf ermee in de ellende storten. En over die zonde is droefheid ontstaan. En met die zonde kunnen ze niet meer leven. Verslagen. Dat was de tollenaar. Verslagen van geest. O God, wees mij de zondaar genadig. Verslagen van geest was hij toen hij op zijn borst klopte en zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel. Verslagen van geest, dat is diegene die we in het woord horen zeggen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Verslagen van geest, dat is die ander die we horen zeggen, ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. Verslagen van geest, dat zijn ze die ook in ons avondmaalsformulier getekend worden. Als die mensen die in de zelfbeproeving de ontdekking doen dat ze zondaren zijn. Die bij zichzelf hun zonde en vervloeking bedenken. En zich dan over die zonde voor God gaan mishagen en verootmoedigen. Verslagen van geest. Daar was wat van in het leven van de apostel Paulus toen hij uitriep, ik, ellendig mens. En weet u wat daar nou in openbaar komt als een mens over zijn zonde gaat klagen, over zijn zonde zich gaat verootmoedigen en over zijn zonde gaat wenen, dan komt daar in openbaar dat het werk van de Heilige Geest van in de heiliging van zo'n leven al begonnen is. Zo iemand mag van het heilswerk van de Heere, van de Heere Jezus, misschien nog heel weinig weten. En voor eigen besef kan dat allemaal nog zo in de nevels gehuld zijn, dat hij er geen woord over zeggen kan. Maar toch is het werk van Gods geest in de heiliging en in de vernieuwing van zo'n leven al begonnen. Daar houdt een mens zichzelf niet voor, oh nee. Hij ziet alleen maar zonde en ongerechtigheid en tekort en gebrek aan alle kanten. En daarom vindt hij altijd weer reden in zulke omstandigheden om zichzelf te verfoeien. Maar daar blijkt nou juist uit dat hij behoort niet alleen tot degene die treuren, zoals de Heere ze typeert in de zaligsprekingen. En niet alleen tot degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, maar ook... En dat is hem te groot om te geloven, dat zal wel. Maar toch behoort hij bij de reinen van hart. Want omdat het hart het terrein is waar de reinigende en heiligende werkingen van de Heilige Geest begonnen zijn, daarom gaat hij zichzelf verfoeien. Daarom gaat hij de zonde haten en mijden. Daarom is er die verslagenheid in zijn ziel, omdat hij niet alleen zichzelf ellende veroorzaakt heeft, maar God op het hoogst misdaan heeft. En hij er smart en pijn in zijn ziel overdraagt, dat hij de Heere getergd en de Heere smarten aangedaan heeft. En dat geeft hem verdriet. En zo is er een afkeer van de zonde, maar zo is er ook... Een hartelijk verlangen om ervan verlost te worden. Een hartelijk verlangen ook om de verlosser, de zaligmaker van zondaren te leren kennen. De Heere Jezus Christus. En voor zulken is er inderdaad ook hoop. Op deze zal ik zien, zegt God. En dan in de derde plaats, ze beven voor Gods woord. Dat zegt de Heere dus ook zelf. Dat is geen kenmerk bedacht door een aantal mensen die misschien wat somber van geest zijn en wat mistroostig in hun karakter. Nee, dit is een woord van de Heere. Deze mensen, op wie de Heere zien zal, de ware vromen... Ze weten in hun leven wat het is om te beven voor het woord. Het zijn dus niet zulke dappere mensen. Het zijn dus niet zulke mensen die altijd rechtop staan. En die het altijd nog weer tot een oplossing kunnen brengen. Het zijn mensen die beven. Maar waarom? omdat ze hebben geleerd om alles van het woord te geloven. Omdat ze hebben geleerd alles van het woord serieus te nemen. Ze slaan niet zomaar een paar stukken over, omdat die ze niet aanstaan. Omdat ze die te zwaar vinden en te somber en te sombermakend. Maar ze hebben respect gekregen voor het ganse woord van God. Ook voor Gods heilig gebod. En toen ontdekten ze in het licht van dat gebod, in de spiegel van de wet, dat ze lang niet zijn die ze moesten zijn. En dan horen ze vanuit dat woord zulke woorden die hen veroordelen. En die zeggen: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En daar horen zij bij. Want zij zijn niet gebleven in alles wat er in het boek van de wet geschreven staat. En ze hebben niet gedaan wat God van hen vroeg. En ze zijn niet geweest die ze moesten zijn. Wie zou er dan niet beven als de heilige en de rechtvaardige God, de rechter van hemel en aarde, niet alleen zijn eisen stelt, maar ook zijn dreigementen uitspreekt. En als hij zijn ontzaglijk vervloekt doet horen. Ja, maar er is toch ook een evangelie, zeker. En daar luisteren ze ook met eerbied naar. Daar horen ze ook naar. En dan horen ze van de goede boodschap. En dan valt er licht in hun leven. En dan gloort er hoop aan hun donkere horizon. En dan horen ze Gods beloften. En dan horen ze die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En het geeft toch wat verlichting en wat hoop en wat ruimte en wat uitzicht. En ze kunnen eens wat makkelijker bidden. En ze kunnen toch ook eens met een zeker genoegen dat woord nemen en lezen. Maar de vraag komt boven. En de twijfel wordt gezaaid in hun ziel. Zou dat wel voor jou zijn? En als je dat gelooft, bedrieg je jezelf dan niet? Mag je jezelf dat wel toe-eigenen? Zegt de Heere dat tegen u? Grijp ik niet te hoog? Heb ik niet te lang gezondigd? Zijn mijn levensdagen niet te lang in de dienst van de zonde en het vergeten van de Heere doorgebracht? En dan komt dat gevoel, dat besef, die beleving van onwaardigheid. Maar het werk des geestes gaat verder. En dat werk des geestes geeft toch wel eens vrijmoedigheid om te geloven. En in het geloof niet alleen tot de Heere te vluchten, maar ook wel eens een keer aan het woord van de Heere hou vast te hebben. En de hand op de belofte van de Heere te leggen. Maar niet lang daarna is daar alweer die innerlijke twijfel en die beschuldiging in ons geweten. En dat aangewakkerd door de beschuldigende stem van de wet. En die nog weer gebruikt door de beschuldigende stem van de vorst der duisternis. En wat kun je er tegen zeggen? En zo heeft de Heere zich een volk overdoen blijven van armen en ellendigen. En voor mensen die het ook geleerd hebben om te beven voor het woord. Zegt u, dat is een beetje overdreven? Dat klinkt te somber en te negatief. En dat beven voor het woord vooral, kan dat ook niet wat overspannen worden? Ja, 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 dat kan wat overspannen worden. En dat is het in sommige gevallen ook. Daar kan een mens ook mee gaan overdrijven. Dat kan ook wettisch worden als wij op die manier, met die gestalte, met die gesteldheid, proberen enige verdiensten bij God te krijgen. Dat gebeurt ook. Want het arglistig mensenhart zoekt toch altijd weer een grond om op te kunnen staan. En voordat hij de enige grond, het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, zijn persoon en zijn werk als grond heeft leren kennen, heeft hij het al geprobeerd links en rechts om ergens op te gaan staan en te blijven staan. Zeker, het kan op een verkeerde manier gebruikt worden. En deze merktekenen van de ware vromen kunnen op zichzelf genomen ook weer misbruikt worden. Dat is het gevaar. Niet een gevaar omdat de Heere met gevaarlijke dingen werkt en gevaarlijke dingen zegt. Maar het gevaar omdat wij zo'n arglistig en zo'n verdorven hart hebben. Wij kunnen zelfs van deze kenmerken nog weer een grond maken en eigen gerechtigheid mee bedrijven. Maar toch is dat beven er. En als de Heere er in zijn woord over spreekt, in het woord van onze tekst, dan is dat inderdaad overeenkomstig de werkelijkheid. God werkt dat zelf. Als hij een mens diep onder de indruk van het woord brengt. Als hij een mens respect voor zichzelf en voor zijn getuigenis geeft. Als hij indrukken in de ziel geeft van God is de heilige en ik ben een ellendige zondaar. God is een precies God die ook precies gediend wil worden. God duldt ook in het leven van zijn kinderen geen slordige levenswandel. Bij God kan er geen enkele zonde door. En dan lees je die geschiedenis van Mozes die zoveel verdragen heeft van Israël. En die zo dicht bij de Heere stond. Met wie de Heere sprak als een man met zijn vriend. En die in de tent ter samenkomst mocht komen. En die op de berg mocht zijn met de Heere alleen. En die zo onder de indruk van de heerlijkheid van de Heere was. Dat zelfs zijn aangezicht die glans van de heiligheid Gods afstraalde. En dat Israël daardoor niet eens het gezicht van Mozes aan kon zien. Dan lees je van Mozes, de man die zo dicht bij de Heere was. En dan hoor je in dat 20e hoofdstuk van Numeri van die ene zonde van Mozes. En de Heere zegt aan Mozes, daarom kunt u niet in het land Kanaan komen. Wie zou niet beven als hij staat voor het aangezicht van zo'n God. En als hij leest het woord van zo'n God. Zondeloosheid mag hij toch vragen. Heiligheid. Volkomen toewijding. En kijk dan eens naar binnen. En kijk dan eens naar buiten. En zie dan eens wat er van terecht komt. Voor Gods woord beven. En zo werkt de Heere dat in het leven van zijn kinderen, ja. Is dat ontmoedigend? Nee toch. Nee toch, dat is toch niet ontmoedigend. Als wij deze dingen nou eens zien mogen, en zo zijn ze bedoeld, als vruchten van het werk van de Heilige Geest. Ontmoedigt het ons dan, als wij van deze dingen lezen. Er is een categorie christenen die inderdaad van deze dingen liever niet horen wil. Want ze willen die pijn van de ontdekking liever niet. En ze willen er nooit buiten gezet worden. Maar gemeente, als wij er nooit buiten gestaan hebben, dan weten we ook niet wat het is om erbij ingesloten te worden. Als we nooit geleerd hebben dat we buiten het paradijs zijn terechtgekomen, dan weten we ook niet wat het is om weer door de Heer in gunst te worden aangenomen. Als we nooit honger gehad hebben, weten we ook niet van verzadiging af. Als we nooit van de pijn en de kwaal afgeweten hebben, dan weten wij ook de waardijen, de verdiensten en de deugden en de bekwaamheden van de medicijnmeester niet. Dan zoeken we onszelf te genezen en dan zoeken we onszelf op de been te houden. En dan zijn we nog altijd verstrikt in onze eigen vroomheid. En dan is onze godsdienst ons genoeg. En dan zijn we net als die Joden in de dagen van dat woord waarin onze tekst van spreekt. Die mensen die aan de vormen en aan de buitenkant genoeg hebben. Maar die voor God nog nooit in waarheid hebben gebogen. En die God ook nog nooit echt kwijt zijn geraakt. En die ook daarom nooit geweten en nooit geleerd hebben wat het is om God in genade in Christus weer terug te krijgen en het wonder te smaken. Hij zag op mij neder. Maar als God zichzelf gaat wegschenken, doet hij het in deze weg. En als God zich een volk doet overblijven in deze wereld, dan is het dit volk. En dat zegt de Heere dan van hen. Arm zijn ze, verslagen van geest zijn ze, en ze beven voor mijn woord. Hebt u daar wat van herkend in uw leven? Vindt u dat terug? Er zijn veel meer dingen van dat volk te zeggen, zeker. De Heere doet dat in zijn woord ook. Onze tekst beperkt zich tot deze drie zaken. Kent u ze in beginsel? Weet u van dat arm zijn? Dat ontledigd zijn. Dat je het nergens meer mee doen kunt. En dat je nergens meer in kan rusten. Niets is er waar ik in kan rusten. Maar dat je de Heere zelf, dat je het verlossingswerk van Christus, dat je het offer van Golgotha ging nodig krijgen. Dat je de stem van de Heere begeerde te horen. Dat je een bezoek van de Heere ging afsmeken. Dat je de ontfermingen Gods niet meer missen kon. Verslagen van geest. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Heere, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Maar zie op mij in gunst van boven. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Om zoals een behoeftig mens te worstelen om een blijk van Gods gunst en een teken u ten goede. Dat beven voor het woord, dat diepe respect, dat bukken onder het veroordelende woord. En dat tegelijkertijd toch steeds weer naar dat woord vluchten, aan dat woordje vastklemmen, op dat woord hopen, bij dat woordje troost zoeken. Ook al veroordeelt het ons, ook al moet het ons veroordelen. Maar het kan toch niet anders. Door dat woord moet ik het ook horen. Dat de Heere genadig en barmhartig is. En als de Heere dan zo wat van dat volk gezegd heeft. En ze getekend, ze getypeerd heeft. Dan zegt hij ook wat van zichzelf. Op deze zal ik zien. Ja, maar de Heere ziet alles. Dat is waar, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En de Heere ziet alles wat er gebeurt. In noord en zuid en oost en west. En op alle plaatsen, zelfs dat wat voor mensen ogen verborgen is, zijn ogen zien het. De alwetende, de alziende God is hij. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Dat is iets wat de Bijbel ons ook leert geloven. Dat God alwetend en alziende is. Maar wat hier bedoeld wordt met dat zien van de Heere, dat is een ander zien. Dat is een zien in liefde. Dat is een zien in genegenheid. Dat is een heel bijzonder zien. Op deze zal ik zien. Dat is wat anders dan naar deze zal ik kijken. Van deze zal ik kennis nemen. Nee, op deze zal ik zien. Dat betekent dat de Heere zijn oog op zulken laat rusten. En al zou de hele wereld ze nou verachten. En al zouden ze bij niemand begrip ontmoeten. En al zouden ze helemaal alleen zijn. Echt eenzaam en verschoven. En neergedrukt door de ellende. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Want zijn oog is op hen gevestigd. En dan is dat net zoiets als wat we lezen van Abel. In het begin van de Bijbel lezen we van die twee zonen van Adam en Eva. En die godvrezende Abel waarvan geschreven staat: de Heere zag Abel en zijn offer aan. De Heere nam er niet alleen maar kennis van dat Abel daar een altaar gebouwd had en dat hij daar een offer opgebracht had, de opbrengst van het land, maar de Heere zag hem aan. Dat is ook, de Heere nam hem aan. Hoe ellendig een mens ook zijn mag, hoe verslagen van geest ook, als God op hem ziet, als God hem aanneemt, dan heeft hij geborgenheid en veiligheid. Het is net zoiets als wat je leest van de kinderen Israëls in Egypte. Een tweede hoofdstuk van het boek Exodus. En ze hadden het zwaar. Ze werden verdrukt. Farao, ze met al zijn trawanten buiten dat volk van Israël uit. En dan lezen we aan het eind van dat volk, van het hoofdstuk, dat dat volk begint te kermen. En te zuchten en te roepen en te klagen in hun nood en hun ellende. En dan staat er aan het eind van dat hoofdstuk: en de Heere kende hen. Hij zag op ze neer. En als God op iemand neerziet, dan is dat het begin van de verlossing. Zeker, dan is dat het begin van de verlossing. Als hij onze noden kent, als hij onze angsten kent, als hij ons beven kent, als hij onze vragen kent, als hij van onze twijfels af weet, als dat allemaal voor zijn oog zich afspeelt, voor zijn aangezicht beleefd wordt, als hij het geroep hoort, ach, dan is dat het begin van de verlossing. Want als hij op hen ziet, dan is dat omdat hij met hen bewogen is. Dan is dat omdat hij een band aan hen heeft. Al weten zij nog niet te zeggen dat ze een band aan hem hebben. En al durven ze dat misschien voor zichzelf nog niet te geloven en daarom tegen een ander ook niet uit te spreken. Maar hij kent hen wel. En hij heeft wel een band aan hen. En hij heeft hen zelfs lief. Ach ja, hij had hen al lief met een eeuwige liefde. Daarom begon hij in hun leven. En wat ze nou meemaken en waar die merktekenen van spreken, dat is het bewijs dat hij bezig is hen te trekken met goedertierenheid. Hij laat ze niet in hun val. Hij laat ze niet in hun ellende. Hij maakt ze onrustig. Hij maakt ze arm. Voor dat ontdekkende werk van de Heilige Geest in hun leven begon, voelden ze zich helemaal niet arm en ellendig en noodruftig en kenden ze van het beven voor het woord van de Heere niets. Maar dat ze er nu wel kennis van hebben, dat is omdat hij wat met hun oren gedaan heeft. Die heeft hij doorboord en geopend. Dat is doordat hij wat gedaan heeft met hun ogen, die blind waren, maar nu niet meer. Ze zijn gaan zien. Ze hebben wat ontdekt. Dat is omdat hij wat gedaan heeft met hun hart. Dat heeft hij geopend, ontsloten en ontvankelijk gemaakt voor zijn woord en begeerig gemaakt naar zijn genade. Het is allemaal al bewijs dat hij in liefde op hen neerzag. En omdat hij dat deed, daarom zond hij hun zijn geest in hun harten. Op deze zal ik zien. Omdat ze het waard zijn? Nee. Ze zijn het waard dat God hen uit zijn ogen zou wegdoen. Maar hij doet het niet. Daar weerhoudt zijn eeuwige liefde en zijn welbehagen hem van. En hoe kan God dat dan doen? Op zulke mensen neerzien. Op zulke mensen die bij zichzelf reden vinden om te beven voor zijn woord. Om zulke mensen die bij zichzelf reden vinden om verslagen te zijn van geest. Die zich bij de Heere moeten bekendmaken zoals die tollenaar en zoals David. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Hoe de Heere op zulke mensen kan neerzien. Het geheim daarvan. Toen de Heere Jezus Christus op aarde was. En toen hij geheel arm gemaakt was. En toen zijn geest in hem overstelpt was. En toen hij van mensen verlaten was en ook van God verlaten werd, heeft God zijn aangezicht voor hem verborgen. En toen zag hij op hem niet neer, niet in ontferming. En toen moest Christus Jezus in de buitenste duisternis verkeren. Geen helper, geen toevlucht. En toen moest hij het klagen en inleven. God antwoordt niet. En omdat er voor hem geen helper, geen verlosser, geen uitredder was, omdat hij eerst alles moest betalen, alles moest dragen, alles moest lijden, zichzelf moest vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat Christus die weg, die bange, die bittere, die ontzaglijke weg van de verbreking van zijn lichaam en het uitgieten van zijn bloed gegaan heeft. Daarom kan God het zeggen en waarmaken. Op deze zal ik zien. Daarom kan hij die belofte niet alleen spreken tot bemoediging van zulken en tot sterking van het zwakke geloof. En om zo hun hart en hun hoop te verlevendigen en hun uitzicht op hem en op zijn genade te versterken. Maar hij kan dat woord ook waar maken, zodat het beleefd wordt, zodat het gekend wordt, het geheim. De Heere zegt het niet alleen, maar hij bewijst het ook. En dat mogen God waar maken in het leven van de ware oprechte vromen, die deze dingen in hun leven kennen. In de week van voorbereiding, op de zondag van het avondmaal, dat hij op ze neerziet. Volk des Heren, er kan best heel wat op afkomen. En er kan best heel wat gestreden moeten worden en heel wat geworsteld moeten worden in deze week. Maar de belofte Gods ligt er. Op deze zal ik zien. Op deze zal ik zien. O, laat het oog op gerook gericht zijn op de waarmaker van zijn woord. En mogen het ons gegeven zijn in het midden der gemeente te beleven wat de dichter zong. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Amen. We zingen Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Laten wij samen danken. Heere, we mogen samen nog tot u naderen. Uw naam met dankzegging erkennen voor wat u ons nog wilde geven in de verkondiging van uw woord. U hebt ons een aantal dingen laten zien van het volk dat gij hier op aarde hebt. Hoe ze eruit zien. Waardoor ze gekenmerkt worden. Wat ze beleven. Wat u ze te beleven geeft. En nu gaat het niet om de trap en om de maat van die dingen. Maar het gaat wel om de vraag of de wortel van de zaak in ons gevonden is. En dat is ook van het grootste belang met het oog op het heilige avondmaal. Heere, geef dat wij zo ook met dat woord van u werkzaam mogen zijn. En dan kunnen we nochtans onze vrijmoedigheid nooit ontlenen aan de ontdekking dat deze dingen er in meerdere of mindere mate zijn. Dan zouden we nog weer steunen op beleving en ondervinding en geestelijke kennis. Maar we moeten het leven buiten onszelf leren zoeken. Maar daar geeft uw woord van vanmorgen ons ook alle aanleiding toe. En wat er buiten onszelf ligt, Heere, dat is wat u van uzelf zegt. Op deze zal ik zien. En laat daar ook het oog voor open gaan. En laat daar vooral het hart zich aan mogen hechten. En laat dat ook ondervonden worden, Heere, dat u het zegt en dat u het waar maakt. En dat inderdaad uw oog nog in gunst op ons gericht mag zijn. Wij bidden, Heere, voor alle die geroepen worden om uw dood te verkondigen. Geef hen in deze week van voorbereiding de rechte werkzaamheden. En als we buiten de kennis van deze dingen staan, Heere, ach, dan kunnen we onszelf nog wel wat wijs maken, maar dat is van onszelf. Dat baat ons niet, nu niet en straks op de dag der dagen niet. Leer ons in oprechtheid en waarheid u zoeken en vrezen. Als we er geen kennis aan hebben en dat ook inderdaad moeten toestemmen, Heere, laat ons dan eens zien dat wij op deze weg voortgaande zeker geen heil te wachten hebben. Wat moet er dan nog veel veranderen in ons leven? Maar dat kan toch. O Heere, bind het op ons hart. Dat we onszelf geen rust gunnen, maar dat we u de Heere mogen aanlopen als een waterstroom. Om door u gered te worden, terwijl het nog het heden der genade is. Hoor ons, ook als we van u bidden dat u ons ook vanavond nog weer samen wilt brengen in uw huis. Zegen ons op deze zondag. Geef dat we hem door mogen brengen in overeenstemming met uw heilige wil. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.